Goedenavond. Namens de Kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze themadienst. Ook welkom aan de mensen die meeluisteren via YouTube of de kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, kunt u na de dienst bij mij terecht. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst gaat dominee Rianne Bogert uit Oudewater voor en Ilana Tromp zal ons begeleiden op de piano. De bloemen van vanmorgen zijn bij familie Smaal bezorgd. Op 6 mei is hun zoon Luc geboren. En het tweede bos bloemen is naar familie Baks gegaan. Op 25 mei is hun dochter Julia geboren. De ochtenddienst van volgende week, 21 mei, begint om 11 uur en zal geleid worden door Joanne Dekker uit Honningsveen. En in de avonddienst zal voorgaan dominee D. Maassen van de Brink uit Nieuw-Vennep. Dit is een lofprijzingsdienst. Mijn naam is Marion Wieneke en namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied, wat wij zo mogelijk staande zingen, is Psalm 119, vers 12.
Laten wij stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. Zingen wij ook het 39ste en 40ste vers van Psalm 119. Wij belijden vanavond ons geloof verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En als antwoord daarop zingen wij lied 413. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding des vleeses en het eeuwige leven. Laten wij bidden. Goede God, er klonken grote woorden over u. En nu zijn we hier in de stilte, zoeken u in ons gebed. En al die grote woorden, met alles wat ze bij ons opriepen aan vreugde en dankbaarheid, twijfels en gedachten, in dat alles komen we bij u. En willen we u vragen, wees met ons deze avond als we uw woord openen. Geef ons inzicht in wat u ons zeggen wilt. Help ons om uw woord te verstaan. Geef ons de rust om te luisteren. En geef ons de moed om iets te doen met die woorden die we horen. Zo bidden we voor een ieder van ons. Of we nu hier in de kerkbank zitten of thuis via de techniek meekijken. Wees met ons. Waai met uw geest. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Jacobus 1, de versen 16 tot 27. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie daarentegen zich spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel. Juist in wat hij doet. Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwe en wezen bijstaan in hun nood. En jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld. Wij zingen een rijke schat van wijsheid. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zusters en broeders. De brief van Jacobus is er een vol wijsheid, realisme. Ook wel eentje die je een beetje door elkaar kan schudden. Soms heb je dat nodig. Het heeft ook wel eens iets scherps hier en daar, omdat het niet vrijblijvend is. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Anders dan een heel groot aantal brieven in het Nieuwe Testament is deze brief niet geadresseerd aan één specifieke plek, maar meer een soort algemeen bericht voor breder publiek. Het gaat over het lijden van een christelijk leven. Misschien als een open brief in de landelijke krant. Meer dan een persoonlijke briefwisseling met adviezen aan één specifieke plek in het bijzonder. Jacobus schrijft vooral over hoe geloven en hoe dat dan je levenshouding vormt. Woorden en daden. En vanavond in het eerste hoofdstuk komen we twee beelden tegen, waarmee Jacobus zijn punt probeert uit te leggen. Het beeld van iets dat in je is geplant, om kort te zeggen een zaadje, en het beeld van in een spiegel kijken. En die twee wijze theologische lessen ondersteunt hij ook gelijk met concrete voorbeelden. Dat is er aan de ene kant, de Jacobusbrief. Maar momenteel hebben wij in Oudewater een kring waarop we ook een aantal teksten van de theoloog Bonhoeffer met elkaar lezen en bespreken. En als schrijvend en zoekend is hij ook bezig met die vraag. Wat is geloven? En hoe heeft wat we als kerk geloven invloed op wat we doen? Of juist laten? Hij is bezig met de vraag, hoe leef je voluit vanuit het geloof? Juist in een tijd waar dat ingewikkeld is, aan het veranderen is. In een tijd dat de kerk aan het veranderen is, voor grote theologische en politieke keuzes staat. In deze preek doen we daarom een soort hersengymnastiek. We gaan steeds heen en weer tussen Jacobus en wat hij wil zeggen. Maar ook staan we stil bij een aantal van die teksten uit Bonhoeffer. En die teksten die we gaan lezen, heeft hij niet specifiek bij de Jacobusbrief geschreven. Ik zou dat wel leuk vinden om te weten hoe zou hij reageren op die tekst. Maar ik zie heel veel van dezelfde vragen en thema's terugkomen. Voor wie Bonhoeffer niet kent, heel kort iets over zijn leven. Hij is predikant in Duitsland in de periode voor en van de Tweede Wereldoorlog. Hij en andere predikanten spreken zich uit tegen de invloed van het nazisme in de kerk. En gaandeweg raakt hij ook betrokken bij het verzet. In 1943 wordt hij gearresteerd vanwege zijn hulp aan Joden die naar Zwitserland proberen te vluchten. En de teksten die voorbij komen heeft hij geschreven als brieven vanuit gevangenschap. En als later bekend wordt dat hij ook betrokken is bij een samenzwering die een aanslag probeert te plegen op Hitler, wordt Bonhoeffer veroordeeld tot de dood. En kort voor de bevrijding wordt hij omgebracht. En in de periode in de gevangenis schrijft hij en zoekt hij. Je ziet hem worstelen. Juist omdat het persoonlijke brieven zijn, zie je ook af en toe, deze gedachte moet ik nog eens afmaken. Of ik denk nu dit, wat denk jij? Hij worstelt met die vraag naar zijn roeping als christen, zijn plek in de wereld. Hij worstelt ook met de vraag, mag ik wel aan zo'n samenzwering vol geweld meewerken? Of niet? Of wel? Steeds heen en weer dus, tussen Jacobus en Bonhoeffer. We beginnen bij dat beeld van het zaadje. Bij Jacobus dus. En dat beeld van een zaadje wordt vaker gebruikt in de Bijbel. Bij Jacobus duurt het even voordat je het op het spoor komt. Al vanaf vers 18 schrijft hij met woorden uit de wereld van de schepping. Van zaaien en oogsten, van planten en groeien. Van tot leven geroepen worden. Hij schrijft dat wij als het ware zijn zoals de eerste opbrengst van de schepping. De eerste gewassen die gereed zijn voor de oogst. Als je heel precies kijkt, schrijft hij eigenlijk niet over een zaadje. Dat woord noemt hij niet. Hij schrijft over iets dat tot leven wordt geroepen. Iets dat in ons is geplant. Kort gezegd dus, een zaadje. En hij schrijft over het woord van de waarheid. Over de boodschap. Over de boodschap die u kan redden. En dat is, merken we aan alles van wat hij schrijft, die boodschap of dat woord is zoals een klein zaadje. Daarmee wordt het vergeleken. Jacobus wil uitleggen hoe het woord van God in ons wil werken. En hoe het daar tot leven komt. Hoe het er helemaal bij hoort dat als dat zaadje geplant is, dat wil zeggen dat je het hebt gehoord, dat je dat onderwijs van Jezus hebt gehoord, dat je Gods boodschap van naastenliefde tot je door laat dringen, door de wet, door de lessen uit de Bijbel. Hoe het er dan helemaal bij hoort als dat in je geplant is, dat dat zaadje dan ook tot bloei komt. En wat me zo opviel, in de manier waarop Jacobus daarover schrijft, over dat zaadje van het woord, dat er ook iets van dankbaarheid in zit. Iets van verwondering in meeklinkt. Het is in ons geplant. Het is iets wat we hebben gekregen. Het wil niet beklemmen, maar vrijheid brengen. Het is niet zoals een dode letter omdat het moet, maar het is om tot leven te roepen. Hij is heel blij met de wet en met wat dat teweeg brengt in ons. Iets wat je ook al terug hoort in Psalm 119, waar we de dienst mee begonnen. Dat zaadje van de boodschap van God. Je hebt het gekregen. Je hebt iets kostbaars en iets moois gekregen. En daar mag je iets mee doen. Daarover straks meer. Maar eerst maken we de sprong naar Bonhoeffer. Hij schrijft over een moment in zijn leven. Hij schrijft: ik moet denken aan een gesprek met een jonge Franse predikant, 13 jaar geleden in Amerika. We hadden ons eenvoudig de vraag gesteld wat we eigenlijk wilden met ons leven. En hij zei: ik zou een heilige willen worden. Tussen haakjes voegt Bonhoeffer daaraan toe en ik acht het niet onmogelijk dat hij het geworden is. En dan gaat hij verder. Dat maakte indruk op me. Toch kwam ik met een andere mening en zei ongeveer: ik zou willen leren geloven. En lange tijd heb ik niet beseft hoe diep deze tegenstelling is. Ik dacht dat ik zou kunnen leren geloven als een heilige. Als ik een heilig leven probeerde te leiden. Daar zitten ze als twee jonge predikanten. De een zegt: ik zou wel een heilige willen worden. Een mooi streven. En de ander zegt, ik zou willen leren geloven. En als zij nog eens terugdenkt aan dat gesprek, dan denkt ze, wat een tegenstelling zit daar eigenlijk in. En dat heeft ermee te maken met hoe Bonhoeffer dat woordje heilig hoort. Hij hoort daarin een vroomheid en je afzonderen van het leven. En hij ontdekt gaandeweg, als hij ouder wordt steeds meer, dat je moet leren geloven midden in dat leven. Dat maakt voor hem die tegenstelling. Niet leren geloven door een afgezonderd leven te leiden, door je oren en ogen dicht te doen voor alles wat spannend of onbekend of anders is, maar midden in het leven op zoek zijn naar woorden van God. En daar leren geloven. Eigenlijk, als je weer teruggaat naar het beeld van dat zaadje, zegt Bonhoeffer, maar dat zaadje dat groeit niet beter of mooier of sterker door dat zaadje helemaal apart te zetten van alle anderen. Maar dat zaadje dat groeit zomaar in het midden van het leven. En ergens anders gaat hij daarmee verder. Dan schrijft hij, wat geloven wij werkelijk? Dus zo dat wij eraan gehecht zijn met heel ons leven. En hij is kritisch, kritisch op mensen die zich als het ware verschuilen achter het geloof. Verschuilen achter, maar ik ken alle goede woorden en ik beleid alle dingen van de kerk en ik ben het er allemaal mee eens en ik knik braaf ja. Hij zegt, ja, dat is niet genoeg. Je kan je daar niet achter verschuilen van, nou, dan zal het nu wel goed zijn. Je moet het geloof eigen maken. Je moet het door leven en handen en voeten geven. Niet alleen het geloof van anderen. Dit zaadje is geplant. En je moet de aarde dan vervolgens zo bewerken. Het water geven, het overdenken. Zodat het van jou wordt. Dat het voor je eigen leven bepalend is. Dat het een volwassen plant wordt. Niet steeds zeggen, oh kijk, hoe mooi dat zaadje is dat ik heb. Maar juist die prachtige plant laten zien die daaruit groeit. In concrete beslissingen en daden. We springen weer even terug naar Jacobus. Want ook hij benadrukt dat zaadje, daar mag je iets mee doen. Dat mag tot bloei komen. En dat gebeurt volgens Jacobus als je leeft volgens die boodschap van dat zaadje. En door de hele brief heen noemt hij allerlei verschillende voorbeelden. Het gaat om het liefhebben van de ander. Om het zorgen voor wie kwetsbaar is. In vers 27 noemt hij concreet en praktisch het bijstaan van weduwen en wezen in hun nood. Door dat te doen worden we onderdeel van die nieuwe wereld. Die vernieuwde schepping. Door kwetsbaren bij te staan worden wij, om het met een iets klassiekere vertaling te zeggen, niet alleen hoorders, maar ook daders van het woord. En ook schrijft Jacobus, je zou het zo op een tegeltje kunnen zetten. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren. En traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Ik was eigenlijk geneigd om te denken dat het heel vanzelfsprekend is. En dat het ook best wel vaak lukt. Om onszelf te beheersen. Om kalm te blijven. Om te blijven luisteren naar de ander. Ook als we het niet met elkaar eens zijn. En ik denk ook zeker dat dat soms lukt. Dat we soms getuigen zijn van het wonder van de zachte krachten. Maar ik denk ook, als ik er nog eens over nadenk en eerlijk ben, dat het ook heel vaak misgaat. Als je de krant openslaat, als je kijkt naar reacties op sociale media, als je gewoon eens nadenkt over wie je tegenkwam op je werk en in het verkeer. Ja, waren we dan altijd traag in het spreken en het kwaad worden? En nu denk je misschien, maar er zijn toch ook heel veel dingen die ons boos maken. Dingen waar we ons kwaad over moeten maken. In sommige situaties heel voorstelbaar dat je daar boos over bent. Dus ik zou ook niet zeggen dat je niet af en toe eens boos mag zijn. Maar wel dat je niet reageert. Dat je niet handelt vanuit die kwaadheid. Want dat brengt uiteindelijk niets goeds. In Jacobus 1 zijn we nog een tweede beeld tegengekomen. Die van het spiegelbeeld. In vers 22 tot 24. Als je doet wat je hoort, ben je volgens Jacobus als iemand die in een spiegel. Ik zeg het niet goed. Als je niet ook doet wat je hoort, ben je volgens Jacobus als iemand die in een spiegel kijkt en daarna zijn eigen spiegelbeeld meteen weer is vergeten. Ik moest even puzzelen op dat beeld. Wat wil Jacobus nu zeggen met dat verhaal over de spiegel? Dat je dus in die spiegel kijkt en dan wegloopt en dan niet meer weet wat je hebt gezien. Want dan ben je zoals iemand die niet hoort. Zoals iemand die wel hoorde, dus wel keek in die spiegel, maar niets doet. Ja, waarom heb je dan in die spiegel gekeken? Dat moment van kijken in de spiegel was dan niet echt een zinvolle bezigheid. En zo is het volgens Jacobus als je de boodschap hoort, maar er niets mee doet. Je hoort en je vergeet. In plaats van je hoort en je leeft daarmee verder. Ik dacht aan het volgende. En misschien is het een gekke vergelijking. Maar misschien wel heel herkenbaar. Misschien heeft u het ook wel eens gehad. Je denkt bij jezelf, oh, hoe laat is het eigenlijk? En dan pak je je telefoon om te kijken hoe laat het is. Of je kijkt op je horloge. En dan stop je het weer weg. En dan denk je, hey, hoe laat was het nu? Je hebt gekeken, maar je kan er precies niks mee. Een beetje zo, denk ik, is dat kijken in de spiegel en vervolgens weer vergeten. Maar Jacobus wil benadrukken dat we juist geloven en doen, daaruit leven. Tot slot nog een citaat van Bonhoeffer. Hij schrijft: wie houdt stand? Alleen hij die niet zijn denken, zijn principe, zijn geweten, zijn vrijheid of zijn deugd tot laatste maatstaf maakt. maar bereid is dit alles op te offeren, wanneer hij, staande in het geloof en alleen aan God gebonden, geroepen wordt te handelen in gehoorzaamheid en verantwoordelijkheid. De verantwoordelijke mens, de mens wiens hele leven antwoord wil zijn op Gods vraag, Gods oproep. Waar zijn deze verantwoordelijken? Het is bijna alsof Bonhoeffer een soort roepende in de woestijn is. Waar zijn deze verantwoordelijken? Waar zijn de mensen die handelen in gehoorzaamheid aan God, die staan in het geloof en het geloof alleen? Want dat is volgens Bonhoeffer het ideaal. Staan in het geloof, daarin geworteld zijn. Alleen aan God gebonden. De tijd van Jacobus is een hele andere. De tijd van Bonhoeffer is weer een hele andere. En in onze tijd staat de kerk weer voor haar eigen vragen en uitdagingen. Steeds opnieuw moeten we zien uit te vinden wat het is om te geloven. Wat het is om het goede te doen. Wat God van ons vraagt. Maar beide, zowel Jacobus als Bonhoeffer, geven ze ons vanavond mee dat we wel antwoord moeten geven. Dat je leven een antwoord mag zijn op Gods vraag. En dat je het daarbij niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken, maar dat je die vragen en die antwoorden mag leven vanuit het staan in het geloof of het zaadje wat in je is geplant. Ze geven ons mee. Ga staan in je geloof. Luister en doe. Dan komt het tot bloei. Dan leeft het. En dat is wat wij zelf en de mensen om ons heen nodig hebben. Een zaadje dat tot leven geroepen wordt. Dus luister als God roept. Maar ook leef vanuit de kracht die dat je geeft. Want hij schenkt ons oneindig veel. Amen. Thank you. Laten wij met elkaar danken en bidden. Goede God, aan het einde van deze dag willen wij u danken voor al het goede van vandaag. Alles wat we mochten doen. Alles wat we even konden laten liggen. We danken u voor al het goede van de afgelopen tijd. We danken u ook dat de kinderen en de leiding die op kamp zijn geweest weer terug zijn gekomen vanmiddag. We danken u voor alle mooie en inspirerende, gezellige en leuke momenten die zij met elkaar hebben gehad het afgelopen weekend. Zo danken we u voor alles wat u ons geeft, al die mooie geschenken. We danken u voor dat zaadje dat u geeft. Dat we daaruit mogen leven. Dat u dat ook kiemkracht meegeeft. Kracht om te doen wat we moeten doen. Goede God, wij bidden u. Wilt u ons helpen om te leven zoals u dat bedoeld heeft? Wilt u ons helpen om te geloven en te doen? Die twee die niet zonder elkaar kunnen. Help ons als we keuzes moeten maken. Help ons om de moed te vinden naar uw roepstem te luisteren. Zodat we leven volgens uw wet van naastenliefde. Dat we omzien naar wie dat nodig heeft. Dat we traag zijn in het spreken, maar ons haasten om te luisteren. We bidden u ook voor de tijd die komen gaat. U weet wat deze week ons brengt. Misschien maken we ons er druk over. Misschien zien we daarnaar uit. Wilt u erbij zijn? Wilt u zijn bij mensen die ziek zijn? Die wachten op uitslagen of behandelingen? Wilt u zijn bij mensen die proberen hun weg verder te vinden nadat ze iemand zijn verloren. Wilt u alle die leven met het verdriet van gemis nabij zijn en troosten en kracht geven op de weg die volgt? Zo alleen verder. Goede God, in een moment van stilte brengen wij bij u, wat niemand namens ons zeggen kan. En onze gebeden brengen wij samen in het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik breng graag de inzameling van de gaven onder uw aandacht. We krijgen gelegenheid onze gaven te delen. De fysieke collecte is bij de uitgang en de verdere informatie vindt u achter mij op het scherm. Als slotlied zingen wij: Ga nu heen in vrede. Ga dan heen in vrede, in de hoopvolle verwachting van de toekomst van de Heer, gedragen door zijn zegen. De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de nabijheid van de Heilige Geest zijn met u allen.